Daarna volgt de schriftlezing die u vanmiddag opnieuw kunt vinden in de profetie van Amos. En we lezen vanmiddag hoofdstuk 4 vanaf het eerste vers. En we lezen door tot en met het zevende vers van hoofdstuk 5. Dus Amos 4 vanaf vers 1 tot en met hoofdstuk 5 vers 7.
Hoort dit woord, gij koeien van Bazan, gij die op de berg van Samaria zijt, die de armen verdrukt, die de nooddruftigen verplettert. Gij die tot hun lieder heren zegt, breng aan, opdat wij drinken. De Heere Heere heeft gezworen bij zijn heiligheid, dat er, zie, dagen over u zullen komen, dat men u zal opent optrekken met haken en uw nakomelingen met visangels. En gij zult door de bressen uitgaan, een ieder voor zich heen. En gij zult hetgeen in het paleis gebracht is wegwerpen, spreekt de Heere. Kom te Bethel en overtreed. Te Gilgal maak des overtredens veel. En breng uw offers des morgens, uw tienden om de 3 dagen. En rookt van het gedezende een lofoffer. En roept vrijwillige offers uit en doe het horen. Want alzo hebt gij het gane, gij kinderen Israëls, spreekt de Heere, Heere. Daarom heb ik jullie dan ook reinheid der tanden gegeven in al uw steden. En gebrek van brood in al uw plaatsen. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Daartoe heb ik ook de regen van u geweerd, als er nog 3 maanden waren tot de oogst. En heb doen regenen over de ene stad, maar over de andere stad niet doen regenen. Het ene stuk land werd beregend, maar het andere stuk land waar het niet op regende, verdorde. En 2, 3 steden togen om tot 1 stad, opdat ze water mochten drinken, maar werden niet verzadigd. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Ik heb u geslagen met brandkoren en met honingdauw, de veelheid uw hoven en uw wijngaarden en uw vijgenbomen en uw olijfbomen, al de rups op. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Ik heb de pestilentie onder u gezonden, naar de wijze van Egypte. Ik heb uw jongelingen door het zwaard gedood en uw paarden gevankelijk laten wegvoeren. En ik heb de stank van uw heerlegers zelfs in uw neus doen opgaan. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Ik heb sommigen onder u omgekeerd, gelijk God Sodom en Gomorra omkeerde. Gij die waart als een vuurbrand dat uit de brand gered is. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Daarom zal ik u al zo doen, o Israël. Omdat ik u dan dit doen zal, zo schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Want zie die de bergen formeert en de wind schept en de mens bekend maakt wat zijn gedachten zijn, die de dageraad duisternis maakt en op de hoogten der aarde treedt. Heere, God der heerscharen is zijn naam. Hoor dit woord dat ik over u ophef, een klaaglied, o huis Israëls. De jonkvrouw Israëls is gevallen. Ze zal niet weer opstaan. Zij is verlaten op haar land. Er is niemand die haar opricht. Want zo zegt de Heere, Heere. De stad die uitgaat met 1000 zal 100 overhouden. En die uitgaat met 100 zal 10 overhouden in het huis Israëls. Want zo zegt de Heere tot het huis Israëls. Zoek mij en leef. Maar zoek Bethel niet en komt niet te Gilgal. En gaat niet over naar Beersheba. Want Gilgal zal voorzeker gevankelijk worden weggevoerd. En Bethel zal worden tot niet. Zoek de Heere en leef, opdat hij niet doorbreken in het huis van Jozef als een vuur en dat verteren, zodat er niemand zij die het blussen in Bethel, die het recht in Alsem verkeren en de gerechtigheid ter aarde doen liggen.
We luisteren vanmiddag, gemeente, opnieuw naar de profetie van Amos en we doen dat vanuit het gelezen schriftgedeelte. En uit hoofdstuk 4, dat hebt u al wel gemerkt, denk ik, dat een aantal woorden zich steeds herhalen. Dat vindt u in vers 6, vers 8, vers 9 en vers 11. Deze woorden, nochtans hebt gij u tot mij niet bekeerd, spreekt de Heere. Daar willen we eerst bij stilstaan en dan vervolgens uit hoofdstuk 5, het 4e vers. Want zo zegt de Heere tot het huis Israëls, zoekt mij en leeft. En dat wordt in vers 6 nog een keer herhaald aan het begin. Zoek de Heere en leeft. Het thema voor de preek van vanmiddag is kort. Het is die tekst uit Amos. Zoekt de Heere en leeft. Nou, jongens en meisjes, dat kunnen jullie denk ik ook wel onthouden. Misschien heb je wel je opschrijfboekje bij je. Nou, schrijf dat maar op als thema voor de preek. Zoekt de Heere en leeft. En we zien vanmiddag in het gedeelte wat we samen hebben gelezen. Daarin zien we een ernstige aanklacht tegen Israël. De Heere heeft heel wat op Israël tegen. En in de tweede plaats zien we in deze woorden een indringende oproep aan Israël. Dus zoekt de Heere en leeft. Daarin horen we een ernstige aanklacht tegen Israël en een indringende oproep aan Israël. Ja, wat zullen die mensen in Israël wel niet gedacht hebben van dat tienstammenrijk, toen ze Amos weer dat marktplein opzagen komen daar in Samaria. Want elke keer als ik weer zo'n hoofdstuk lees hier uit Amos en dat overdenk, dan probeer ik me dat maar even voor te stellen, hoe dat concreet geweest zal zijn. Die boer uit Tekoa die naar de markt komt en dan niet alleen om vee te verhandelen en veevoer te verkopen, maar hij gaat daar staan om het woord van God te verkondigen. En die mensen uit Samaria die waren ook op de markt en die waren bezig ook om bij de kramen hun inkopen te doen en hun geld ook te verdienen met hun handel. En dan is daar die boer die daar in het rijke Samaria komt met een boodschap waar ze absoluut niet op zitten te wachten. Want ook het hoofdstuk dat we vanmiddag weer hebben gelezen, hoofdstuk 4 en 5, laat zien wat er allemaal aan de hand is daar in het rijke Samaria. Dat zijn mensen die niet op de boodschap van Amos zitten te wachten. Want ik weet niet hoe u ondertussen een beetje naar Amos kijkt en wat voor een beeld u bij deze profeet hebt. Maar dat is wel iemand die zegt waar het op staat. Die de dingen wel bij de naam noemt. Hoort dit woord, gij koeien van Bazan, u die op de berg van Samaria bent. Nou, dat zal je maar gezegd worden. Dat u vanmiddag zo wordt aangesproken als koeien. Ik denk dat u me dat best wel kwalijk zou nemen als ik zo de preek vanmiddag zou beginnen in plaats van geliefde gemeente met hoort het woord u koeien van Bazan hier op Urk. Amos doet het wel. Hij noemt de dingen gelijk bij de naam. En dan heeft hij het over de mensen daar in dat rijke Samaria die tegen de helling wonen daar van de berg van Samaria. En iedereen wist dat tegen de helling van die berg, ja, dat was de rijke buurt in Samaria. Daar woonden de rijke mensen met die grote huizen, met die villa's. Die kon je daar bewonderen. En als je door die buurt zou lopen, dan zou je van de ene verbazing in de andere vallen. Dan zeg je, wat hebben deze mensen het goed? En als boer uit Tekoa wist Amos natuurlijk heel goed dat de koeien van Bazan, ja, wat waren dat voor een koeien? Dat waren koeien die daar in het noorden werden gefokt. Dat waren de beste koeien, om zomaar eens even te zeggen. Maar dat waren wel koeien die werden gefokt voor de slacht. Die werden vet gemest voor de slacht. En dat vlees kwam inderdaad uit Bazan. En ze zullen ongetwijfeld daar in Samaria van dat vlees hebben gegeten als gerecht tijdens de feestmaaltijden en in de restaurants, om het zomaar eens even uit te drukken. Maar die koeien die leven maar voor één ding, eten en drinken, opdat ze zo goed mogelijk er voor de slacht voor staan. En dan kijkt Amos ook nog, en dat doet Amos, en daarom durf ik het vanmiddag ook te zeggen, dan kijkt Amos ook nog naar de vrouwen daar in Samaria, die hij vergelijkt met de koeien van Bazan. Want dat blijkt uit deze tekst, uit dit gedeelte. Vrouwen die leven voor de luxe. Het moet steeds mooier. Het moet steeds duurder. En dat is een aanklacht tegen de manier waarop men in Samaria met de rijkdom omgaat. En dat is iets wat je steeds weer ziet als een rode draad door deze profetie van Amos. Nee, Amos veroordeelt niet rijkdom op zichzelf. Dat doet de Bijbel ook niet. Rijkdom is op zichzelf ook een zegen van God. Maar het is de manier waarop ze met deze rijkdom omgaan. Want deze rijkdom die gaat ten koste van de armen. En ze verrijken zich ten koste van de armen. Want deze vrouwen, zegt Amos, wat zeggen die tegen hun echtgenoten? Wat zeggen die tegen hun mannen? Je moet ervoor zorgen dat er nog meer geld in het laadje komt. Want we willen nog mooier en nog duurder en luxer. Het zijn vrouwen die de trend zetten met de mode, met hun kleding en met hun feestjes. Het doet je denken aan wat de Heere Jezus in het Nieuwe Testament vertelt van die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, weet u wel. Daar tekent de Heere Jezus aan de ene kant die rijke man die in een prachtig huis leeft. En die leeft er elke dag vrolijk op los. En hij geniet van alles, van het eten en van het drinken en van de luxe. Hij houdt feestjes waar veel mensen komen. Maar daar buiten de poort van zijn villa, zegt de Heere Jezus, daar ligt die arme Lazarus te kreperen van de honger. En voor hem hebben ze helemaal geen oog. Hadden ze nou elke dag maar iets van de tafel, van het eten dat overbleef van deze Lazarus gebracht, maar dat hebben ze nog niet eens gedaan. En dat is wat er aan de hand is, zegt Aan. De rijken die worden rijker ten koste van de arm. En de mensen, de rijken, die kopen de rechters om gelijk te krijgen in de rechtszaken ten koste van de arm. En de vrouwen van die rechters, die kunnen dat geld weer goed gebruiken om hun leven nog mooier en nog luxer te maken. Dus die rechters, die laten zich ook omkopen. Met andere woorden, de elite daar in Samaria is maar op één ding bedacht en dat is zoveel mogelijk verdienen om zoveel mogelijk te kunnen genieten van het leven. En dat is een levenshouding geworden, zegt Amos. Dat is een stijl van leven geworden, waarin duidelijk wordt dat ze van de Heere zijn weggedwaald. Dat ze leven voor zichzelf, ten koste van hun naaste. Het is de ikgerichtheid. En dat is de aanklacht gemeen. Dat is het eerste wat vanmiddag in de aanklacht naar voren komt. De aanklacht die Amos namens de Heere richt tegen de inwoners van Samaria, tegen die rijke elite die hij hier de koeien van Bazan noemt, die alleen maar leven voor dit aardse leven. Straks blijkt dat ook nog dat het wel godsdienstige mensen zijn, maar dat ze ondertussen toch uiteindelijk alleen maar gericht zijn op zichzelf. Dus dat kan ook gemist. En dat is ook altijd maar weer een spiegel die het Gods woord ons voorhoudt. Rijkdom en armoede, dat is een thema wat in de Bijbel vaker voorkomt. Ook in het Nieuwe Testament, juist in het evangelie van Lucas. U moet daar maar eens goed naar kijken. En dan komt als vanzelf naar ons de vraag. Hoe leven wij eigenlijk? Och, wij voelen ons misschien niet als die vrouwen daar in Samaria. En we hebben misschien ook lang niet zoveel uit te geven dan die vrouwen in Samaria, omdat er ook veel minder bij ons binnenkomt. Maar hoe gaan wij dan met ons geld om? Gaan we ermee om vanuit de gedachte, we hebben het van de Heere ontvangen. En de Heere die heeft er ook recht op dat wij het besteden zoals Hij dat wil. De Heere kijkt ook mee in ons uitgavenpatroon. En als u of jij dan misschien vanmiddag zegt, ja, maar wij hebben toch niet meer zulke armen zoals in die tijd van de Bijbel, zoals die arme Lazarus die daar buiten aan de poort van die rijke man, daar ligt te kreperen van de honger. Nee, inderdaad, in dat opzicht leven wij in een deel van deze wereld waarin dat gelukkig nog anders is. Al moet u zich ook maar eens even laten informeren door bijvoorbeeld de mensen van Stichting Ontmoeting. Die kunnen u vertellen dat er ook armen zijn in ons land. Er is ook verborgen armoede. Of u zou eens wat moeten lezen over de aanloopshuizen in de grote steden van ons land. Dan schrik je van hoe mensen soms ook in onze samenleving aan lager wal zijn geraakt. En dan kunnen wij dat allemaal niet in één keer oplossen, gemeente. Maar leven wij nou zo met de Heere, Dat we zeggen, Heere, ook wat wij ontvangen hebben, dat is niet allemaal maar voor onszelf. En dat is niet alleen maar allemaal te besteden voor onszelf. Maar u wil toch ook dat we daarin omzien naar onze naaste. Op welke manier dan ook. Kijk, die mensen in de dagen van Amos, die dachten, ach, dat kunnen wij toch wel zelf bepalen. En dat kunnen wij toch wel zelf uitmaken hoe we ons geld uitgeven. Hebben dat toch zelf verdiend? En als je dat eerlijk verdiend hebt, dan kun je dat natuurlijk nog zeggen. Maar je zag in die dagen van Amos dat de mensen ook op een verkeerde manier aan hun geld kwamen. En zich verrijkten, niet op een manier zoals de Heere dat wil. Dat is ook altijd maar weer de vraag gemeend. Hoe verdienen we ons geld? Is dat op een eerlijke manier? Is dat op een eerlijke manier zoals de Heere dat van ons vraagt? Of zit er misschien meer zwart geld bij ons dan we misschien voor waar willen houden als we eerlijk tegenover God staan? De Heere die ziet het allemaal. Dat blijkt wel uit deze profetie van Amos. Dat ook als het gaat om ons inkomen en hoe we dat uitgeven. Dat de Heere dat ziet en dat de Heere ons ook daarin een stukje verantwoordelijkheid geeft ten opzichte van Hem. Hoe gaan we daarmee om? Ouderen en jongeren kunnen misschien heel makkelijk als we een avondje uit eten gaan zo even 100 euro of 150 euro uitgeven. Maar wat gaat er in de collectezak? Als er een collecte is voor de hulpverlening zondag, of als er een collecte is voor de zending, of als er een collecte is voor de diaconie, die er ook juist op gericht is, dat onze diakenen, mensen die het ook echt nodig hebben, ook in onze tijd te kunnen voorzien van middelen om ook verder te kunnen in hun gezin. Staat dat in een bepaalde verhouding ten opzichte van elkaar? Kun je dat eerlijk voor God verantwoorden? Waar, wat je uitgeeft en waar je het aan uitgeeft. En als het dan gaat, gemeente, ik noem maar gewoon even een paar dingen die spelen. We kunnen misschien wel zeggen, ja, wij verrijken ons niet ten koste van de armen. Maar misschien doe je het wel op een hele nette manier. Dat je ja, vanuit een bepaald goed motief zegt, dat je altijd op zoek bent naar het goedkoopste en dat je heel internet afstruint en misschien wel winkels afstruint om het goedkoopste te kunnen kopen. Maar als dat nou in fabrieken in derde wereldlanden gefabriceerd is, waar kinderen als slaven worden gebruikt en daarvoor een hongerloontje werk, kun je dat als christen verantwoorden? Moeten we ook daarin niet een stukje bewust worden, gemeente? Van onze verantwoordelijkheid ten opzichte van God en van de naast. Amos die zegt, jullie leven als koeien van Bazan. Jullie leven alleen maar om ervan te genieten. En dat is een gevaar, gemeente, ook in onze tijd. En laat het juist in ons leven dan het tegenovergestelde mogen zijn. Dat we tegen de Heere zeggen, Heere, laten we toch ook in de dingen die we van u krijgen en in de dingen die we mogen genieten, laten we daarin uw eer en ook onze naasten op het oog mogen hebben. Dat we op een goede manier met ons geld omgaan. Is dat ook ons verlangen? Maken we daarin ook keuzes? En schakelen om het zomaar even te zeggen, de Heere daar ook bij in en zeggen, Heere, wat wilt u dat we doen zullen? Want die aanklachtgemeente tegen dat verbondsvolk daar in Samaria, dat is een ernstige aanklacht. En ik zei al, ze zijn ook nog godsdienstig. Het is niet zo dat deze mensen midden in de wereld leven en dat deze mensen aan God en gebod nog wat doen, gemeente. Amos die zegt het eigenlijk op een hele spottende manier in dit hoofdstuk, in dit vierde hoofdstuk. Daar zegt hij, kom maar naar Bethel en kom maar naar Gilgal, overtreed maar. Daar wil hij eigenlijk mee zeggen, kijk, jullie zijn godsdienstig. En dat doen jullie. En dat blijven jullie doen. Jullie maken er werk van. Jullie komen trouw in de heiligdommen van Bethel en van Gilgal. Jullie brengen de offers. En dan staat er een zinnetje bij dat laat zien waarom ze dat doen. Ze doen het zo graag. Het is geen moeten. Ze zijn godsdienstig. En dat doen ze ook nog graag. Ze gaan naar die heiligdommen toe. Maar dan komt het. Waarom Amos dat zo spottend zegt. Ze doen het zo graag. Waarom doen ze het zo graag? Omdat ze een godsdienst hebben uitgekozen en hebben ingevoerd die hen heel goed past. Want later zal blijken dat de Heere zegt, maar jullie, en dat blijkt wel uit het volgende hoofdstuk, en ik kom daar zo nog wel in de preek even op terug, dat de Heere zegt, zoek mij en leef, maar zoek niet in Bethel en zoek niet in Gilgal. Waarom niet? Daar in die heiligdommen dienen ze de Heere op hun eigen manier. Ze denken dat ze God dienen. En ze denken dat ze dat doen op hun eigen manier, dat dat ook wel goed is en dat dat ook wel kan. Ze vragen niet aan de Heere. Heere, hoe wilt u gediend worden? Nee, ze hebben het op hun eigen manier ingevuld en ze hebben die heiligdommen daar gemaakt. In Bethel en in Gilgal, daar konden ze de Heere toch ook aanbidden. En daarom hoefden ze toch niet meer naar Jeruzalem te gaan, die stad daar in dat tweestammenrijk. Daar had de Heere van gezegd, dat is de plaats die ik verkozen heb. Daar zul je mij aanbidden. Nee, zeiden ze daar in Samaria, we hoeven toch niet elke keer die reis naar Jeruzalem te maken. We kunnen toch hier ook wel blijven in ons eigen land. En nota bene Bethel. Dat is toch een Bijbelse plek. Daar is de Heere verschenen aan onze vader Jacob. En Gilgal nota bene, dat was de plaats waar Israël onder leiding van Jozua het verbond met de Heere vernieuwd heeft. En ze zijn aan het redeneren gegaan en ze hebben gezegd, wij hoeven die reis naar Jeruzalem niet te maken. En we willen er eigenlijk ook niet komen. Want die mensen van dat tweestammenrijk, die zijn toch ook van God afgevallen. En die zijn toch ook hun eigen weg gegaan. En zo praten ze het voor zichzelf goed. Wij kunnen God wel aanbidden en dienen in Bethel en in Gilgal. En dat doen we graag. Met andere woorden, het is een godsdienst waarbij ze uiteindelijk voor zichzelf bezig zijn om zichzelf een goed gevoel te geven, om zichzelf tevreden te stellen. Toen ik daarmee bezig was in de voorbereiding, gemeente, toen vond ik dat eigenlijk toch wel heel, heel aangrijpend dat dat op me af kan. Dat je dus bezig bent in de dienst van God. En dat je dat graag doet en dat je denkt dat je het goed doet, maar dat de Heere zegt, je doet het op een hele verkeerde manier. Dat je godsdienstig kunt zijn, zonder dat het je werkelijk om God te doen is. Dat je voor jezelf bezig bent. De zonde tegen het tweede gebod. Dat gebod dat we elke zondag horen, dat we God zullen dienen zoals Hij bevolen heeft. En niet op onze eigen manier. Is het u en jouw gebed dat je de Heere dient zoals God het wil? Zijn we gericht op God gemeen? Of is dit misschien vanmiddag een ontdekking voor ons, dat we bezig zijn voor onszelf. En dat bij heel wat dingen in onze godsdienstigheid, dat we kijken naar wat wij ervan vinden. En wat wij erbij voelen. En als wij er een goed gevoel bij hebben, dan zeggen wij, dat moet toch kunnen? Ook al zegt de Heere dat in zijn woord misschien net even wat anders. Maar ja, wij kunnen ook gaan redeneren en wij kunnen zeggen, ja, wij leven nou ook in een andere situatie. En wij leven nou ook in een andere tijd en ook in een andere cultuur. Luister nou, gemeente. In het dienen van God, dat vraagt dat we eerbiedig luisteren naar God zelf. Om te voorkomen dat we onze eigen weg gaan. En dat we misschien denken dat we ook nog op de goede weg zijn. Kijk, als Amos dat zo zegt, gemeente, tegen al die godsdienstige mensen daar in Samaria, dat hij deze woorden gebruikt en dat hij spot met hun godsdienst daar als het ware, daar in Bethel en in Gilgal. Ik kan me heel goed voorstellen dat die mensen daar in Samaria op hun tenen getrapt zijn en dat ze zeggen, waar bemoeit die Amos zich mee? En dat blijkt verderop ook wel uit de profetie van Amos. Misschien is het ook wel iets wat vanmiddag in ons hart leeft. Dat we denken, moeten we daar nou vanmiddag naar luisteren? Of zeggen we vanmiddag, Heere, doorgrond u mij. En kent u mij. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid me op de eeuwige weg. Kijk, want dat is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling van de Heere vanmiddag. Het woord van God dat vraagt om bekering, voor het eerst of opnieuw. Want dat is dat refrein wat we elke keer dan weer in Amos 4 zo sterk naar voren zien komen. Tot 5 keer toe. Nochtans hebt gij u tot mij niet bekeerd. En u mag gerust er de nadruk op leggen dat de Heere zegt, u hebt zich niet bekeerd tot mij. Ze hadden misschien wel wat dingen anders gedaan, maar ze hebben zich niet tot God bekeerd. En God heeft er alles aan gedaan om hen zover te brengen. Je kunt dat nalezen in de versen 6 tot en met 11 van hoofdstuk 4. Als je daar op een rijtje zet wat God allemaal gedaan heeft. God heeft een hongersnood gestuurd, waardoor hun tanden schoon bleven, zo staat er. Ze hadden geen eten. Ze hoefden hun tanden, jongens en meisjes, niet te poetsen, want ze hadden helemaal niet gegeten. Want er was geen eten. Hun tanden bleven schoon. Met andere woorden, de Heere die stuurde een hongersnood. En de Heere die bestuurde het zo dat op de ene plek wel regen viel en op de andere plek niet. En dat had het gevolg dat er in een deel van het land geen opbrengst was van het land. En ze hadden te weinig. En ze vroegen wel aan elkaar, heb je nog wat over? Maar die mensen die moesten het ook voor zichzelf houden om ervan te kunnen leven. Dus het resultaat was dat er niet voldoende eten was, dat er ook niet voldoende drinken was. En de Heere gaf daarna een ziekte in de planten en in de bomen en een rupsenplaag die de hele oogst heeft opgevreten. En toen kwam er een besmettelijke ziekte zoals die ook in Egypte was voorgekomen. En toen was er ook een oorlog in Israël. En Israël heeft zware verliezen geleden. Jonge mannen die naar het front werden gestuurd, die kwamen daar om het leven. Die kwamen levend niet meer terug. Er kwam rouw in vele gezinnen daar in Samaria. En God heeft ingegrepen, zo zegt Amos, als in de dagen van Sodom en Gomorra, dat er een vuur van de hemel kwam. En mensen die ontkwamen soms nog net als Lot, als een brandhout uit het vuur werden ze gered op het allerlaatste nippertje. En zo heeft God elke keer ook door deze dingen gesproken. Maar elke keer is er weer dat refrein. Maar gij hebt u niet tot mij bekeerd. Weet u waar ik allereerst vanmiddag van onder de indruk kom, gemeente? Ik hoop u ook. Dat de Heere er alles aan doet om dat volk weer terug te krijgen. Dat de Heere dat volk niet afschrijft. Maar dat de Heere zelfs door die oordelen heen van een hongersnood, van een plaag in de bomen, in de planten, dat de Heere door middel van die besmettelijke ziektes en van die oorlog hen terugroept. En dat ze de stem van de Heere er niet in opmerken. Ik lees in het Bijbelboek Openbaring, gemeente, en dan trek ik de lijnen vanmiddag ook maar een beetje door. Dat voorafgaande aan de wederkomst van de Heere Jezus Christus, ook in de tijd waarin we vandaag leven, God bezig is om juist door zijn oordelen mensen tot bekering te roepen. Alles wat er vandaag gebeurt, dat gebeurt niet toevallig. Of dacht u dat wel? Zelfs in de wereld wordt gesproken van de ene crisis naar de andere. We hebben de coronacrisis gehad. En nu hebben we de voedselcrisis en we hebben een oorlogcrisis en we hebben een energiecrisis en we hebben een economische crisis en we hebben een huizenmarktcrisis. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En dan kun je vanmiddag zeggen, nou ja, dat zal dan wel. Maar horen we daarin nog de stem van de Heer? Die ons tot bekering roept. Dat de Heere vanmiddag ook zegt tegen mensen hier in de kerk, in de Maranatha-kerk op Urk. Ik laat u nog niet los. Ik wil dat je je tot mij bekeert. Ja, zeg je maar, ik ben toch kerkelijk en ik ben toch godsdienstig. Ja, dat dachten ze in de dagen van Amos ook. Maar ken je de Heer? Is je hart gericht op God? En elke verandering, dat is nog geen bekering. Daar ben ik ook wel eens bang voor, gemeente. Dat we een verandering direct, dat we dat gelijk het stempel van bekering geven. Ja, ik word wel wat serieuzer en ik doe dat niet meer en ik doe dat niet meer. En ja, je wordt ook wat ouder en je denkt wat meer over de dingen na. En daar blijft het dan ongeveer wat bij. Maar gemeente, het gaat om het kennen van God. Om die persoonlijke band met God. Want dat is waar de Heere hierover klaagt bij zijn volk. U hebt zich niet bekeerd tot mij. En de Heere die doet er alles aan om dat hardnekkige volk tot zich te trekken. En tot hem zich te laten keren. En ik lees in dat Bijbelboek Openbaring, gemeente, precies datzelfde sombere refrein. En zij bekeerden zich niet. En zij bekeerden zich niet. Ik zou echt hopen, gemeente, dat ik dat vanmiddag hier op de preekstoel eigenlijk niet zou hoeven te zeggen. En dat het niet nodig zou zijn om te zeggen. Toch moet ik het vanmiddag zeggen. Want al zou er nog één onbekeerd zijn hier vanmiddag, dan moet die nog tot bekering geroepen worden. En dan gaat het hart van de herder uit naar dat ene verloren schaap hier in de Maranatha-kerk. Dat is de bedoeling van de Heere, gemeente. Als de Heere zijn volk aanklaagt, dan doet hij dat omdat hij laat zien dat hij er alles aan doet om zijn volk tot zich te trekken. Het zijn toch immers Gods oordelen die je tot bekering willen brengen. Ook vandaag net zo goed als het Gods goedertierenheden zijn. Als de zegeningen van God je niet tot bekering brengen. En de oordelen van God je niet tot bekering brengen. Wat dan? En dan zegt de Heere tegen Israël, schik u om uw God te ontmoeten. Dat lees je in hoofdstuk 4, vers 12. Dan zegt de Heere, ja, jullie denken dat het zo wel in orde is. Maar bereid je maar eens even voor op een ontmoeting met mij. Kom maar eens even voor de dag. En als je voor de dag bij de Heere moet komen, ja, dan wordt wel duidelijk, gemeente, dat je het met je eigen godsdienstigheid en met je eigen goede bedoelingen ook allemaal niet redt. Want eigenlijk zit er in die woorden, schik u om uw God te ontmoeten, eigenlijk de gedachte, denk je nou werkelijk dat je mij zo kunt ontmoeten? Ja, dat dachten ze wel. Daarom gingen ze steeds naar die heiligdom. Maar kijk eens naar het verleden, naar de geschiedenis. Toen het volk Israël de Heere zou ontmoeten daar bij de berg Sinaï. Toen was dat zo'n indrukwekkende verschijning dat het volk zei tegen Mozes: ga jij maar alleen de berg op. Wij blijven hier wel op een afstand staan. Want dat is zo'n indrukwekkende verschijning. Kijk, als Israël werkelijk beseft dat ze de Heere zullen gaan ontmoeten. Kijk, dan vindt er echte bekering plaats. Kijk, en daar is waar het de Heere nou om te doen is, gemeente. Want dat volk dat leeft maar door en straks komt die ontmoeting met de Heer. Want het begin van hoofdstuk 5, dat is een klaaglied over Israël. En daarin tekent de profeet Amos al dat Israël is gevallen vanwege haar zonde. En dat er van Israël maar bitter weinig meer overblijft. Maar een klein deel. Dus daar zit een geweldige ernst in, gemeente. Schik u om uw God te ontmoeten. Dat is een tekst, gemeente, die laat zien, ja, dat je voor God komt te staan. En wat zou het een zegen zijn, gemeente, dat je God niet voor het eerst echt in de ogen kijkt op die grote dag van de wederkomst van de Heere Jezus, de dag van het oordeel. Want de Heere is erop uit om zijn volk nu te ontmoeten. En dat is wat we in die teksten dan vinden, gemeente, in hoofdstuk 5. Die korte tekst, die een en al evangelie is. Zoekt mij en leeft. Dat zegt de Heere, gemeente, tegen dat volk dat zo hardnekkig is. Dat volk dat steeds bij hem wegdwaalt. Ze zoeken wel, ja, zegt de Heere. Maar zoek alsjeblieft toch niet in Bethel. En kom niet in Gilgal. Jullie zoeken het op de verkeerde plek. Jullie gaan naar jullie zelfgemaakte heiligdommen. En in vers 6 zegt de Heere het opnieuw. Zoek de Heere en leeft. Ook dat herhaalt de Heere. Om vanuit de grond van zijn hart te laten zien dat hij maar één ding wil. Dat dit volk zal leven. Wat een trouw van God, gemeente. Ja, dat rijst vanmiddag. Dat licht vanmiddag op uit de tekst. Die heerlijke eigenschap van de Heer. Die zo geduldig is. Dat hij zo trouw is. Dat hij dat volk nog niet wegdoet van voor zijn aangezicht. Maar dat hij door de profeet Amos heen die machtige en indrukwekkende woorden laat klinken. Daar op het marktplein daar in Samaria. En daar over de hellingen daar op de berg van Samaria. Daar in die rijke buurten. Zoekt mij en leeft. Wat is de Heere barmhartig en genadig. Wat is de Heere groot van goedertierenheid. De Heere die herhaalt het om het volk op het hart te binden. Zoekt mij en leeft. Wat een wondergemeente. De Heere is ook voor deze mensen te vinden. Voor deze mensen die zo hardleers zijn. Die zo hardnekkig zijn. Die nog steeds tot hem zich niet hebben bekeerd. Die zich verharden in hun zonde. Hij roept hen nog steeds tot bekering. Daar word je toch klein op. Daar breek je toch onder. Kijk, want dat is toch wat de Heilige Geest dan wil doen, gemeente. Ik weet niet hoeveel mensen er tot bekering zijn gekomen op die prediking van Amos, gemeente. Ik krijg de indruk dat dat in ieder geval niet massaal is geweest. En misschien is het maar een enkeling geweest. Maar dat is ook niet het allerbelangrijkste vanmiddag om dat met elkaar vast te stellen. Belangrijk is veel meer, gemeente. Zoeken wij de Heer. Is dat onze godsdienstigheid? Niet dat we ons aan wat regeltjes houden. Niet dat we zomaar wat even bezig zijn, dat we toch wat godsdienstig zijn en het hoort er toch wat bij. En we zijn toch christelijk, want we wonen toch op Urk en we zijn van de Maranatha-kerk. Maar zoeken we de Heer? Kennen we de Heer? Want dat is het werk van de Heilige Geest, gemeente. Die laat zien dat het om God gaat in mijn leven. En dat ik vanuit mijzelf deze God kwijt ben. Door mijn zonde en door mijn ongerechtigheid. En dan ga ik hem zoeken. Dan kan ik hem niet meer missen in mijn leven. Dan is het net als die psalmdichters in het Oude Testament, die gaan verlangen naar God, weet u wel. Die dichter van Psalm 42, die zegt, mijn ziel dorst naar God. En die dichter van Psalm 84, die zegt, hoe branden mijn genegenheden om zeren voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Dan gaat het om God, gemeent. En is dat in ons leven nou echt werkelijkheid geworden? Dat het om God gaat, om de gemeenschap met God, in en door de Heere Jezus Christus. Want in hem laat God zich vinden en zegt de Heere ook vandaag tegen ons, zoekt mij en leeft, zoekt mij. Zoek het niet in Gilgal en Berseba. Zoek het toch niet op andere plekken, gemeente, waar de Heere niet te vinden is. Want dat houdt me wel wat bezig, naar aanleiding van wat ik hier bij Amos gevonden heb en wat ik beluister vanuit de profetie van Amos, gemeente. Dat God zegt, jullie zoeken wel en jullie gaan wel naar Bethel en Gilgal, maar jullie zoeken verkeerd. Is er misschien vanmiddag ook hier iemand in de kerk die zegt, ja, ik zoek wel. Maar dat als je vanmiddag eens gaat luisteren naar wat deze profetie ons te zeggen heeft, dat je zegt, zoek ik de Heere wel op de juiste manier en op de juiste plek? Och, dat geldt vanmiddag denk ik niet van u, maar er zijn mensen die zeggen, ja, om God te zoeken en God te vinden heb je de kerk niet nodig, dat kun je wel zonder de kerk. Daar hoef je vanmiddag om 5 uur niet voor in de kerk te zitten. Als je op deze prachtige najaarszondag een wandeling maakt door het Urkerbos, dan kun je God ook ontmoeten en dan kun je God ook vinden. Daarvoor hoef je niet in de kerk te zitten. Maar dan zegt het woord vanmiddag, gemeente. Dan ben je net als die mensen in de dagen van Amos, tegen wie Amos moet zeggen, jullie zoeken verkeerd. Want de Heere wil gevonden worden op de plek die hij aanwijst. En dan is de tempel er in Jeruzalem niet meer, nee, inderdaad. Maar wel de nieuwtestamentische gemeente waarvan de Heere zegt, daar wil ik wonen in het midden van mijn volk. Waar de bediening van de verzoening plaatsvindt. Waar het bloed van de Heere Jezus druppelt in de prediking, opdat zondaren bij hem zouden schuilen. En dat is toch hier, gemeente. En dan is het een zegen dat u hier vanmiddag op deze plek bent. Want dan mag u eerlijk zeggen, ik ben op die plaats waar de Heere zich laat vinden. Maar dan ga ik vanmiddag ook nog een stapje verder. Want het gaat natuurlijk niet vanmiddag over mensen die er niet zijn. Het gaat ook over u en over mij. Mensen die vanmiddag hier wel in de kerk zitten. Zoeken wij God zoals hij zich laat vinden. Want we kunnen ook onze eigen gedachten hebben over het zoeken van God. En over het dienen van God. Onze eigen beelden van God die ons in de weg staan. Om ons echt aan de Heere over te geven. Mensen die zeggen, als het nou gaat om bekering, waar u het nou net over hebt, dominee. Ja, dat moet je gegeven worden en daar moet je op wachten. Dat dat een keer gebeurt in je leven. Want dat kan een mens niet en dat kan een mens van nature helemaal niet. En dat laatste, dat is natuurlijk waar. Maar zegt God dat je moet wachten om hem te zoeken? Zegt de Heere dat je moet wachten? Nee. De Heere zegt vanmiddag, zoekt mij. Dat zegt hij tegen iedereen hier in de kerk. Niemand uitgezonderd. Ouderen en jongeren niet. Ja, zegt u, maar ik zoek al zo lang. En ik bid al zo lang. En ik kom trouw in de kerk. Ja, maar bent u dan misschien bezig om voor uzelf een lijstje samen te stellen waarvan u zegt, als ik daar nou aan voldoe, dan moet God mij wel genadig zijn. En dan moet God zich wel aan mij openbaren. Dan moet ik God toch vinden. Wat denken de reformatiegemeente, waarin toch duidelijk is geworden dat dat juist in het woord van God niet de weg is om de Heere te zoeken. Dat je met de dingen van jezelf aan komt zetten en kunt zeggen, Heere, nou heb ik zoveel, nou kan ik bij u terecht. De Heere zoeken, dat is komen als een zondaar. Moeder, kom ik armen na, tot de God die zalig maakt. Met mijn schuldige hand, met mijn lege hand, met niets van mezelf gemeend. Kijk, en dat is nou wat de Heere vanmiddag laat zien. Dat we hem zullen zoeken. Dat we hem zullen zoeken. En dat we niets van onszelf verwachten, maar alles van hem alleen. Want dan zal die zich ook laten vinden. Zoekt mij en leeft, zegt de Heer. Kijk, dat eerste stukje van de tekst, dat is een opdracht, dat is een bevel. Zoekt mij. En dat tweede stukje, en leeft, dat is geen bevel en dat is geen opdracht, dat is een belofte. Want dat woordje en, dat kan in het Hebreeuws meerdere betekenissen hebben. Dat heeft hier veel meer de betekenis van een belofte. Zoekt mij, want daarin ligt het leven. Zoekt mij, opdat u zult leven. Zoekt mij, zodat u zult leven. Zoekt mij, want dan zult u het leven vinden. Kijk, en dat is wat de Heere aanbiedt. Dat echte leven, dat is in hem te vinden. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. En dat is wat de Heere vanmiddag gemeente laat zien. Als in deze paar woorden de registers van het evangelie worden opengetrokken. Dat de Heere zegt, bij mij is het leven te vinden. Jonge mens, in deze wereld, waarin zoveel aan de hand is. Waarin zoveel angst is, waarin zoveel onzekerheid is. En je denkt misschien bij jezelf ook wel eens, waar gaat het nou allemaal naartoe? De Heere die zegt vanmiddag, zoek mij en je zult het leven vinden. Dat is het eeuwige leven. Dat is het leven van de vergeving van de zonden. Van de vernieuwing door de Heilige Geest. Dat is het leven met God, waardoor je mag weten voor eeuwig zijn eigendom te zijn. Zoek mij en je zult het leven vinden. En dan zegt de Heere, juist tegen jonge mensen in de Bijbel, zoek de Heere in de dagen van je jeugd, want dat is de beste tijd. Je mag komen tot hem. Ja, ik zeg het vanmiddag nog iets sterker. Je moet komen tot hem, want anders heb je geen leven, echt. In de Heere Jezus is het leven te vinden. En hij belooft het. Dat wie hem zoekt, die zal hem vinden. Daar mag je hem aan houden. Ook als je misschien nog even niks voelt. Als je nog eigenlijk niks merkt en je zegt, ik zoek hem en ik kan niet meer zonder hem. Maar waar blijft nou de bevestiging? Dan zegt de Heer, als je mij zoekt, dan zul je me vinden. Want wie klopt, die zal worden opengedaan. Houd aan bij de Heer, want de Heer die zal zich aan je bekendmaken. En die zal het vanuit zijn woord laten zien. Ik ben je God. Heeft dat bij de dood bevestigd. En hij wil het in onze harten schrijven door de Heilige Geest. Jongens en meisjes in de kerk, zullen jullie de Heere ook zoeken? Toen ik een jongetje van 9 jaar was, toen lag ik een keer in het ziekenhuis. En toen kreeg ik een kaartje van een oudere zuster uit de gemeente van Nunspeet. En weet je wat daarop stond? Dat mag je ook wel opschrijven in dat opschrijfboekje. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Ik ben het nooit vergeten. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Nou, dat is eigenlijk de tekst van vanmiddag. Je mag de Heere zoeken. Want hij wil dat je ook van die grote kudde een schaap bent. Dat je de Heere Jezus kent als de goede herder. Het zoeken van de Heere gemeen. Is dat ons dagelijks leven? Want dat is niet alleen maar tot bekering komen, maar dat is met de Heere blijven leven. Dat blijkt wel ook uit het vervolg van dit hoofdstuk en dat komt de volgende keer dan aan de orde. Dat zoeken van de Heere, dat betekent ook het goede zoeken en het kwade haten. Dat betekent ook in de praktijk van je leven zeggen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Want dat is immers bekering, dat je je afkeert van de zonde, dat je je richt tot de Heere. En dat je zegt, Heere, ik laat me leiden door uw woord. En dat je ontdekt, ik kan geen twee heren dienen zoals de Heere Jezus dat zegt. Ik kan niet God dienen en de mammon. Ik kan niet God dienen en het geld. Ik kan niet hinken op twee gedachten. Het zoeken van de Heere, dat is dat ik in alles zeg, Heere, wilt u mij leiden? Neem mijn leven. Laat het toegewijd zijn aan uw eer in alle dingen. Of het nou om een tijd gaat, of het nou om een geld gaat, of het nou om een huwelijk gaat, om een verkering gaat, om een werk, Heere, laat ik in alles gericht zijn op u en op de verheerlijking van uw naam. Zoek de Heere en leef. Ik hoop dat u dat nooit vergeet, gemeente. Dat de Heere dat met u voor heeft. Dat u nooit denkt, de Heere zal mij wel niet moeten. Want de Heere zegt, zoek mij en leef. Zoek mij. Zoek het niet in wat godsdienstigheid gemeen. Zoek het niet in wat regeltjes en normen. Waarvan je zegt, daar houden we ons aan en, daar is, en dat is het dan. Maar zoek de Heer en leef. Dan heb je het leven. Ook als je gaat sterven, dan heb je het leven tot in eeuwigheid. Amen.